Ben jij van plan om dit jaar te starten met beleggen? Of ben je er al mee bezig en zoek je een portie inspiratie?
Wij zijn Jasper en Twan, twee doodgemonen maar compleet verschillende beleggers. En iedere donderdag vertellen wij in onze podcast De Lange Termijn over onze beleggingsreis, onze lessen en met name onze fouten. En dat allemaal op een vermakelijke en een langdrempelige manier.
Alsof je met ons in een kroeg staat.
Met een whiskytje erbij.
Lekker. Dus luister eens naar onze podcast De Lange Termijn.
Welkom bij de Bright Podcast van woensdag 29 november. Ik ben Floris en ik zit hier met Erwin.
Hey.
En met Bram.
Yo, hallo.
En als je Bram zegt, dan zeg je Fatbike. Of ik zeg het nu in ieder geval, want we gaan het over Fatbikes hebben. Fabrikant Doppio is een eigen verzekering begonnen, omdat de grote verzekeraars het niet meer aandurven. Verder vandaag gedoe bij Viaplay, de eerste eindejaarslijstjes, onze suggesties voor je verlanglijstje en nieuws over onze app. Wat?
Wat?
We gaan beginnen. Deze zomer stopte ANWB als eerste verzekeraar met het dekken van fatbikes, omdat die onevenredig vaak gestolen zouden worden. Inmiddels zijn de e-bikes met dikke banden bijna nergens meer te verzekeren tegen diefstal. Dus gaat e-bikemaker Doppio het maar zelf doen. Nou, hoe zit het, Bram?
Ja, het is een wonderlijke situatie, hè, dat een fatbike... Ja, in principe zo goed als nergens meer te verzekeren is. Het begon in de zomer inderdaad bij de ANWB. Toen waren er nog 6 die het verzekerden. Toen 5, 4, 3 en 1 voor 1 zag ik ze allemaal zo afvallen. En nu uiteindelijk, ja, in principe 0 verzekeraars nog die het aanbieden. De enige mogelijkheid is nog via Rabobank Interpolis. Die bieden samen verzekeringen aan. Maar dat kan alleen maar als je ook al andere verzekeringen daar hebt lopen. Moet je ook een doorlopende reisverzekering nemen bijvoorbeeld om je fatbike ook te verzekeren. Als je dat... Je moet ook bellen. Je kunt niet online inschrijven. Dus echt, die muur is echt mega hoog om je fatbike proberen te verzekeren. Dus ja, je kunt eigenlijk gewoon zeggen dat het nergens mogelijk is. En dan moet je natuurlijk wel iets als fatbike-maker. Want je wil niet, zeker als premium fatbike-maker, zoals Doppio is, maar bijvoorbeeld ook een Fat 4 of een Brekker. Ja, je betaalt zo 3000 euro of meer voor die fatbike. Ja, die wil je wel kunnen verzekeren tegen diefstal. Ja, dan ga je het dus zelf doen. En vind ik wel knap dat ze het voor elkaar hebben gekregen. Hè? Het is een samenwerking van Doppio met een LeaseMax. Ja, dat is iets, ja, een bedrijf die dit soort dingen vaker aanbiedt. Maar er zijn wel strenge voorwaarden aan deze verzekering. Je hebt dus je moet je fiets aantoonbaar vaststaan zetten, dus aan een slot ergens aan vast. Ja, dat moet je dus ook kunnen aantonen. Ik vermoed bijvoorbeeld dat je een foto moet meeleveren van het slot wat doormidden gezaagd is op de krant van vandaag of zo. zoiets zal het wel zijn. Er moet ook de GPS-tracker in de Doppio die.
Moet je dan overal, als je je fiets ergens neerzet, moet je een foto nemen dat hij op slot laat? Op slot staat?
Ik weet de exacte voorwaarden, die hebben ze nog niet gedeeld. Maar ik denk dus dat het zo moet zijn dat je moet laten zien dat hij doorgezaagd is, dat slot of zo. Dat je dan later daar nog een foto van kan maken. Ja. Dat vermoed ik dat ook oké is, maar dat weet ik niet.
Ja, anders is het onredelijk, toch?
Ja, nou ja, ik weet het niet. Als je die check scooters hebt, dan moet je ook altijd een fotootje van maken hoe je hem geparkeerd hebt, als je mensen hebt neergezet.
Ja, dat is waar.
Ja, daar komen mensen ook wel in. Dus ja, het zou me niet helemaal verbazen als er nog meer wordt gevraagd dan alleen maar achteraf een foto van het slot wat kapot is. De nieuwe Doppio's hebben al GPS-trackers. Die moet je ook activeren. Moet je dus goed inschrijven, is ook een voorwaarde. En daarna heb je dus een team van een soort van bike hunters, die we nog van WoW kennen. Die dus op zoek gaan naar die Doppio. Ja. En alles bij elkaar moet het ervoor zorgen dat dus die diefstalcijfers naar beneden gaan. En dat het dus weer loont voor verzekeraars om dus om weer fatbikes te kunnen verzekeren. Dat ze weer winst kunnen maken. Ja.
Ja, en die garantie is dus gewoon, kort gezegd, als jij inderdaad goed en wel en netjes goed van vertrouwen jouw Doppio op slot hebt gezet. En die trekker staat aan. En hij wordt gejat. Dan krijg je hem terug of je krijgt de vervangende Doppio.
Precies, ja, precies. Volgens mij, ik heb nog nergens kunnen lezen hoeveel dit nou gaat kosten, deze extra verzekering. Volgens mij het eerste jaar hoort hij er een beetje bij je aankoop. Hoe zit het in de prijs verwerkt en daarna is het mij nog niet helemaal duidelijk. Er zijn nog wel wat onduidelijkheden hierover. En het gaat eigenlijk allemaal over de ANWB die heeft aangezwengeld dat de fatbikes mega jatgevoelig zijn. Dat hebben ze, ja, dat was hun reden, hè? Want wij willen fatbikes niet meer verzekeren. Ja. Omdat ze zoveel gejat worden. En ze zeiden zelfs toen, 9 van de 10 fatbikes in Amsterdam wordt uiteindelijk gestolen gedurende de looptijd. Ja, ik spreek heel veel van deze fabrikanten. Dat werd echt met hele grote ogen werd dat aangezien. Ja. Dus, ja, ze dachten,
het klinkt bijna ongeloofwaardig, toch?
Het klinkt echt heel ongeloofwaardig. Ik heb de ANWB gevraagd, menen jullie echt dit? En toen zeiden ze, ja, we menen echt dit. Maar ja, Doppio zegt er zelf ook over, ja, wij kunnen dat totaal niet stoelen. Het is nu 12% is het bij ons. Nog steeds heel veel, hè, 12%. Maar goed. Maar ze zeggen dus dat ze dat getal naar beneden gaan duwen door dus dat GPS-systeem. En die bike hunters, dan wordt 79% binnen 2 dagen teruggevonden. En dan heb je dus
een
diefstal percentage. Dat is nu al zo,
zeggen ze toch?
Ja, volgens mij zijn ze dus al mee gestart daar inderdaad. En dat is nu, dan heb je dus over 2,5% wat gestolen wordt. Ja, dat is richting acceptabel, zou ik zeggen. Ja, die 90%, echt iedereen. Ja, ik spreek veel van die fatbike-ondernemers en die zeggen, ja, dit. Hoezo zouden wij nog een winkel hebben in Amsterdam als 9 van de 10 mensen hun fiets laten jatten? Dan zouden wij dat toch horen? Dan zouden toch, ja, goed. Dus dat is een cijfer wat voor veel verbazing zorgde. Maar ja, dit is dus de realiteit. Het gekke is natuurlijk dat het gaat er natuurlijk om dat een fatbike is niet een beschermde categorie. Dat is heel grappig als je nu naar een verzekeringssite gaat. Dat verbaast mij nog het meest. Als je nu naar een verzekeringssite gaat, dan kun je zeggen wat voor type fiets heb je. En dan kun je zeggen ik heb een elektrische fiets of ik heb een bakfiets of ik heb een fatbike. En klik je dan fatbike aan, dan zeggen ze nee, die verzekeren we niet. Maar een fatbike is natuurlijk niks anders dan alleen maar een design. Er is niks aan een fatbike te zien dat het een fatbike is, behalve de aannames die wij doen van ja, vanaf, weet ik veel, 12 centimeter dikke banden of zo noemen wij het een fatbike. Ja. Of het een stoer uiterlijk of... Ja, het is gewoon echt bizar dat die categorie zo enorm benadeeld wordt. Ik snap wel dat, ja, het is een design ding. Net zoals een urban fiets een design ding is. Of zo kun je nog een paar van dat soort dingen noemen. Er is niks beschermends aan die fatbike, wat het echt een andere categorie maakt. Dus dat verbaast mij de hele tijd al.
Famos worden altijd in de gracht gekieperd. En fatbikes worden gestolen. Ja, oké. Okay.
Ja. Ja, precies. Precies, ja. Dus dat vind ik wel wonderlijk eraan. En dat ze het nu zelf gaan doen. Er zijn ook wel gesprekken met de ANWB of met andere fatbike fabrikanten die ze gaan kijken van wat is er dan wel nodig om die fatbike wel weer te mogen verzekeren. Dus ik vermoed dat we richting de zomer wel meer van dit soort samenwerkingen krijgen. Dat mensen wel weer gewoon een fiets kunnen verzekeren. Het gaat denk ik vooral over de Chinese rommel, om het zo maar even te zeggen, die naar Nederland komt. Die dan voor onder de €1000 worden fatbikes verkocht. Hè. Dat is,
ja.
De meeste fatbikes zijn zeg maar echt budget dingen die na 2 jaar wel echt uit elkaar vallen. Ja, ik denk dat die veel verzekerd worden en ook die dat er minder zorgvuldig mee om wordt gegaan en dat er daarom ook veel van gejat wordt. Ja, er moeten nieuwe eisen komen voor elektrische fietsen in het algemeen, denk ik, waar die aan moeten voldoen, willen ze goed beveiligd worden of willen ze verzekerbaar zijn.
Ja, want een beetje dure elektrische fiets, die haal je ook niet zomaar weg natuurlijk, want er zit bijvoorbeeld een verwijderbare accu op of een verwijderbaar fietscomputertje of je moet hem starten met een app. Weet je, het doorzagen van een slot ben je er nog niet.
Nee, dat klopt. Kijk, en onder fietsendieven, wat ik gehoord heb, is de Vermoof was een hele lange tijd ook echt een hele onpopulaire fiets om te stelen. Vanwege dus dat alarm. Vooral alarm is eigenlijk de belangrijkste reden, maar ook vanwege de trackbaarheid. Dat had Vermoof wel mooi voor elkaar, die antidiefstal. Er werd echt relatief weinig Vermoofs gejat, wat ik dan gehoord heb uit de sector. Dus ik ben benieuwd wat daar verder nog op gaat volgen. Je wil zo'n status krijgen voor de hele markt eigenlijk.
Nou, over gejatten van MOVES en bikehunters gesproken. Erwin, jij hebt toevallig praktijkervaring met zo'n verzekering. vertel het nog eens even.
Ja, dat was destijds de Vermoof S2. Het laatste goede model misschien wel trouwens. Maar... En ik had geloof ik het tweede exemplaar in Europa. Of nou, ik was in ieder geval een van de eerste in Nederland. En die was dus op dag één, die avond, was die gejat. Bij de pont hier in Amsterdam-Noord. Drukpunt altijd hè, daar. Maar, en dat was... oh ja, zo was het. Dat was, er was één andere fiets gestolen voor mij. Een S2 toen in Barcelona. En ik was dus de tweede die gejat was. Maar ja, ik had hem koud een dag en hij was dus al weg. En... maar goed, dus dan heb je die app, dan zeg je hij is gestolen. En dan gaan die, inderdaad, het was een beetje een vinding van Van Moof, die bikehunters van start. En nou, dat leek aanvankelijk voorspoedig te gaan. Het werd gelokaliseerd naar een adres, aanvankelijk een wijk. En toen een adres hier ergens anders, ook in Amsterdam-Noord. Maar ja, de pech was, op dat adres stond een enorm flatgebouw. En we hebben het in de podcast over gehad. Naar aanleiding van de inbraken bij Bright. Met AirTags en allerlei andere Apple's zoekmijn bijvoorbeeld. Ja, het werkt prima totdat je bij een portiek of een grote flat aankomt. En dan kan de politie eigenlijk niks meer doen. En dat was dus toen ook het geval. En ik weet niet of Doppio dat ook heeft, maar Van Moof had toen de deal dat als die hunters hem binnen 2 weken niet terugvinden, dan krijg je een nieuwe. En die kreeg ik toen ook.
Ja, dus dat is als verzekerder op zich wel een lekker idee.
Ik vond het ook prettig dat de verzekering eigenlijk ook bij de fiets zat inbegrepen.
Dat was ook hier het idee, toch? Dat het eerste jaar dat hij erbij in zat of zo.
Ja, klopt inderdaad.
Nou ja, bij Van Moof, op een gegeven moment is dat natuurlijk Peace of Mind gaan heten, die verzekering eigenlijk. Nou,
ja.
Dat was het natuurlijk gewoon, maar daar betaalde je wel voor. Maar ik vind het prettig dat dat op hetzelfde adres was. Weet je, dat je niet bij een of andere random anonieme verzekeraar zit waarvan je... mijn dochter had laatst nog een fiets, die hebben laatst opgezegd, maar... Ja, ik herkende die verzekeraar niet eens, man. Weet je, dat is zo'n raar wereldje, vind ik ook.
Ja, dan wordt er ineens geld afgeschreven door een vaag bedrijf. En dat blijkt dan, ja.
Ja. Oh ja, oké. Okay. Ja. Yeah, whatever. Ja.
Maar je hebt na die ervaring dus wel ook die peace of mind verzekering gehouden bij jouw volgende Van Moof.
Ja, ik heb dus bij die vervangende, toen kreeg ik een vervangende fiets, toen heb ik dat wel meteen weer gedaan. Jazeker. En... tot aan het punt dat ik uiteindelijk die S2 inleefde, of inruilde beter gezegd, voor een S5. En die heb ik toen net op tijd nog afgezegd, die bestelling. En nou ja, de rest is geschiedenis.
Maar en die ontwikkeling, dus stel je voor dat dit van Doppio nu aanslaat, dat kan er dan ook voor zorgen dat, net als bij gewone e-bikes, eigenlijk nu al een beetje het geval is, dat er een soort van onderbovenklasse komt, toch?
Ik vind het ergens ook een beetje belachelijk. Kijk, ik snap, we willen allemaal een boterham verdienen, maar... Ik vind verzekeraars doorgaans toch echt heel, wel heel erg voorzichtig. Wat Bram al zei, dat cijfer wat de ANWB roept, nou, dat lijkt me, ja, ik weet niet of ze dat nog eens een keer zouden willen kunnen onderbouwen, maar ja, dat soort aantallen zien wij inderdaad in de praktijk niet. Dus ik vind het ook, en om dan gewoon te zeggen, ja, nou, ja, we doen het niet. Ja, jezus jongens. Ik vind het echt een beetje belachelijk eigenlijk.
Ja, ik heb ook eens aan de ANWB gevraagd... wanneer is een fatbike een fatbike? Want je hebt best veel fietsen die een beetje tussen wal en schip vallen. Je hebt mountainbikes bijvoorbeeld met elektrische motors met dikke banden. Of van die familiefietsen, van die Red Powerbikes met dikke banden. Maar die hebben verder rest helemaal familie. Ik zeg, wanneer is het een fatbike? Geef mij de definitie. En na een keer of 4 mailen kwam uiteindelijk de definitie... Als het eruit ziet als een fatbike, dan is het een fatbike. Ja, ja. Dat vond ik wel een hele schitterende definitie van een fatbike.
Trouwens, die van Meet, dat Deense merk Meet. Dat was eigenlijk volgens mij een van de eerste soort van... Toen heette het nog niet eens fatbike, maar... Zou jij dat trouwens dan beschouwen als een fatbike? Want dat merk was bijna laatst omgevallen. Het is van de ondergang gered trouwens.
Ja, nee, ik zou zeggen dat als ik een meet zou hebben, zou ik hem wel proberen in te leveren bij de verzekering, zeg maar. Ik zou dat niet, ik zou wel kunnen kijken welke ruimte daar is, zeg maar, bij die meet. Mm. Dus nee, ik zou dat niet echt als een fatbike zien. Dan sta ik toch meer aan de Super 73's en alles wat daarop is gaan lijken, zeg maar. Maar het is, ja, er is gewoon een heel groot overgangsgebied. En ik denk dat daar wel enige coulance in is. Of gewoon mankracht tekort. Dat het om al die fietsen helemaal te gaan controleren. Of die er wel of niet uitziet als een fatbike. Maar goed, ja, de grotere klappen zitten natuurlijk bij die Chinese Crossbos en dat soort type. En ja. Ja, dan heb je natuurlijk alle Nederlandse merken nog. Doppio, Knaap. Je hebt Super 73, wat een Amerikaanse merk is. Maar een groot bedrijf in Nederland ook. Fat 4 heb je. Nou, Doppio dus. Ja, die zet je gewoon in één klap allemaal uit als verzekeraar. Dat is makkelijk. Maar voor al die tussen dingen, die komen er denk ik nog wel doorheen. Ik zou dus heel graag op onze site een overzicht willen hebben van deze fatbikes kun je nog verzekeren. Maar dat is gewoon heel lastig geven, want het is echt een smaakkwestie dus. Of ze hem als fatbike zien of niet.
Ja, flauw zeg. Ja.
Ja, en blijkbaar mag dat ook. Maar goed, dat hele stigma van inderdaad, dus de premium fatbike heeft nu eigenlijk ook last van die goedkope Chinese fatbikes, die misschien wel makkelijker te jatten zijn. Etcetera. En daar wil Doppio eigenlijk ook iets aan doen. Dus komen ze met een keurmerk.
Ja, dat vind ik ook een leuk idee. Keurmerk Veilige Fatbikes hebben ze het voor nu even genoemd. Ja, dat moet dus aantonen dat die fatbike aan verschillende voorwaarden voldoet. En dan misschien ook wel aan Europese eisen. Dat het willen ze ook dat het niet alleen maar door hen bepaald wordt. Maar dus ook door andere concurrenten en ook door de overheid. En wellicht gewoon op Europees niveau. Dat gaat aan de ene kant dus om fatbikes die wel te verzekeren zijn op een gegeven moment. Hè? GPS-trekker, goed slot, dat soort dingen. Maar ook over dat ze niet zo makkelijk op te voeren zijn. Of dat ze zich wel goed houden aan de eisen die er in Nederland zijn. Dus dat je een duidelijker onderscheid kunt maken tussen de fatbikes die door schoffies gebruikt wordt, alleen maar als een soort van vervanger van een snorfiets. En 40 km per uur met één keer trappen, als ze al trappen. En dan de premium fatbikes van mensen die het leuk en lekker vinden om op fietsen met dikke banden te rijden. Maar gewoon zich als een fiets gedragen. En dat maakt ook mooi zichtbaar in wat voor spagaat die merken als Doppio en Fat 4 zitten. Hoe moeilijk maak je het om je fatbike op te voeren? En ja, ik kan je zeggen, een paar jaar geleden, toen dit allemaal nog wat minder speelde, was het heel gevaarlijk voor dat soort bedrijven om het moeilijk te maken om op te voeren. Want je verliest gewoon je concurrentiepositie. Dus als je die fatbike helemaal dicht timmert, dan denken mensen, ja hallo, als ik naar Doppio ga, of naar Van Moven, dan kan ik gewoon binnen een paar klikjes die fiets hadden laten rijden. Dat wil ik eigenlijk wel. Nou ja, de tijden zijn veranderd. Het sentiment in Nederland is veranderd. Dus je zult zien dat die premium fatbikes minder makkelijk op te voeren zijn. Oftewel harder kunnen rijden dan toegestaan. Minder makkelijk er een gashendeltje aan te koppelen is. Als je dat verder gaat doorvoeren en je gaat strengere eisen stellen, dan kom je dus bij het keurmerk en dan krijg je gewoon duidelijker die splitsing. Wil ik nog wel even over zeggen trouwens, dat die Super 73, die blijft pendelen tussen legaal en illegaal. Die fietsen zijn over het algemeen, ja, ze veranderen nog wel eens die app, maar de laatste keer dat ik het heb gezien, zijn die nog steeds gewoon binnen de eigen Super 73 app in standje off-road te zetten. En kun je gewoon in één keer, 38-40 rijden met die dingen. Ja, dat vind ik toch wel heel erg een brede interpretatie van de e-bike wet. Dus die
hoort er wel een beetje achteraan. Ook niet eens meer, hè, op een gegeven moment, dus.
Nee. Volgens mij is dit gewoon niet toegestaan. Dus dat verbaast me ook dat ze dat nog steeds aanbieden. Maar ja, ik snap het wel. Dus dat pleidooi je om een keurmerk te komen. Ja. En dan kun je natuurlijk ook zeggen, alleen fatbikes met dat keurmerk kunnen uiteindelijk weer verzekerd worden. Zoiets begrijp ik ook.
Precies.
Wel.
Precies. En dat maakt handhaving ook makkelijker, want dat gebeurt nu nog niet. Wat waarschijnlijk ook de bron van veel gedoe is. Maar handhaving is op het moment ingewikkeld, omdat inderdaad een opgevoerde scooter kan je vrij makkelijk vangen. Dat kon je, ja, weet je, daar heb je een rollerbike voor en dat is vrij moeilijk. Alle trucjes zijn inmiddels wel bekend, met verborgen knopjes en schakelaartjes en zo.
Ja.
Dit is een heel nieuw gebied, dus de politie moet weer alles opnieuw ontdekken.
Dat klopt. En wat dat betreft is er ook niks nieuws met schoffies die iets proberen op te voeren. En weet je, het is gewoon de geschiedenis herhaalt zich gewoon. Maar ja, ja. Het is nu elektrisch, dus het maakt wel minder herrie. Dat is op zich een voordeel voor iedereen. En er zijn wel veel dingen in omloop. De politie die is bezig met een e-bike rollenbank. Daar krijgen we waarschijnlijk eerste kwartaal volgend jaar de sneak preview van. Er gaan ook stemmen op dat er een Bluetooth verbinding moet zitten op elke motor, waardoor die motor heel makkelijk afgelezen kan worden om te kijken of die zich wel aan de regel houdt, of die wel op de openbare weg mag. Nou, die geef ik een iets minder grote kans. De politie wordt steeds wijzer en slimmer en weet dat er appjes zijn en weet ik veel wat. Kijk, van die Super 73 ook. Op het moment dat je wordt aangehouden en je zet je fiets uit, dan staat die automatisch weer een standje 1. Dus dan rijdt hij weer gewoon 25. Ja, dat is voor een agent die er niet in geschoold is wel heel moeilijk om dan te bewijzen dat je te hard reed. Ja. Zeg maar. Dus,
en ze klokken je niet elke keer.
Ze klokken je niet. Ja, ze hebben natuurlijk wel van die snelheidspistolen, dus die kunnen natuurlijk ook gewoon gebruikt gaan worden. Maar ja, stel dat jij nou heel atletisch bent, dan kun je zelfs op een fatbike wel de 32 km per uur halen, omdat je gewoon op krachten dat moet doen. Dus dat maakt het allemaal niet makkelijk. Maar goed, dat was met de snorfiets toen de tijd, toen hij opgevoerd werd, ook niet. Dus we komen er wel weer uit. En ik verwacht wel dat er eind volgend jaar, dat er dan wel echt anders naar fatbikes gekeken wordt. En dat het sentiment van nu, hè, van alles is vervelend aan een fatbike en het zijn onveilige rotdingen die niet te verzekeren zijn. Ik denk dat we wel echt anders dan tegen de fatbike aankijken. Veel mensen.
Nou, laten we over een jaartje weer terugkijken. Zien we wat er gebeurd is.
Ja, inderdaad.
Tijd voor het hoorspel. Dit is het geluid van de afgelopen 2 weken. Nog steeds een piepje, maar wat voor piepje? Ook geen oven, zoals een luisteraar dacht, en ook niet de Flitsmeister 2. Nee, we hoorden een slimme prullenbak, want die bestaan ook. Het is de Xiaomi Taonu T1.
Mooi, hè? Welke, Floris?
De Xiaomi Taonu T1. Die met de automatische vuilniszakjes. Die werd onlangs op David getest.
Dat ik de T3 hoorde, maar dat is toch de T1 dus.
Ja, T1. Ja, ja, is een ander piepje. Andere toon, hè. Ja, die kan je zien op ons YouTube Shorts kanaal. En dat piepje werd dat werd herkend door Wouter Riel onder meer. Dus gefeliciteerd, Wouter. Dat t-shirt komt jouw kant op. En hebben we natuurlijk
ook weer. Het was een Instagram Reel en het is ontdekt door meneer Reel. Dat is wel een mooie.
Nou, mooi, hè?
Hebben we ook een nieuw geluid?
Nieuw geluidje. Ja, ja, komt-ie. Denk je dat je weet wat dit is? Mail dan je antwoord naar podcast@bright.nl en onder de winnaars verloten we weer dat bekende Bright t-shirt. Verder met ander technieuws. Opvallend nieuws over laadpassen vanochtend. Die blijken eigenlijk nog steeds zo lek als een mandje. Dat bleek jaren geleden ook al eens. En eigenlijk is er gewoon helemaal niks veranderd. Sterker nog, een ethische hacker heeft nog veel meer manieren gevonden waarop hij de pas kan misbruiken. Want naast kopiëren en klonen van een pas kon hij bijvoorbeeld ook gratis laden. Hij had een stukje software en die start en stopt heel vaak achter elkaar een laadsessie. Zodat de paal geen geld rekent, maar wel steeds een klein beetje stroom geeft. En als je het vaak genoeg doet, dan heb je gratis je auto opgeladen.
Jezus.
Ken je die mop van die man die bij het benzinestation komt en vraagt hoeveel kost een druppel benzine? En dan zegt die man van het benzinestation, ja, niks. Nou, druppel dan maar vol. Daar moet ik aan denken.
Ja, nou, dat is het idee. En je kan ook nog een ander voor de kosten laten opdraaien. Want de boel wordt alleen maar gecontroleerd. Het is ook allemaal onversleuteld. Dus als iemand jouw pas in handen krijgt, kan je hem kopiëren. Dat was al het misbruik. Maar je kan ook het pasnummer van een ander raden. Dat is wel een randomized nummer.
Dat vind ik dan weer minder leuk. Dat vind ik dan weer minder leuk.
Ja,
dat is gemeen. Ja, dus dan ga je gewoon. Het duurde hem nu, kostte hem nu 6 uur. Om zeg maar, dus hij hield zo'n. Ja, dat heet dan zo'n dolphin flip, weet je wel. Dat is zo'n apparaatje wat allemaal signalen kan nabootsen. En die hield hij dan tegen een laadpaal aan. Die liet hij steeds een ander nummer genereren. En in zijn geval na 6 uur kwam hij op een code die bestond. En dan zegt de laadpaal, ja, welkom, laad maar. En die hacker zei, na die 6 uur kan ik er wel omlaag krijgen. Ja.
Oh,
en ja. Ja, als je uiteindelijk 6 uur stopt en altijd gratis laden, dan heb je die 6 uur zo terugverdiend.
Ja, en nou is de vraag, gaan mensen dit op grote schaal misbruiken? Dat is tot nu toe nog niet gebeurd. En veel van die bedrijven achter laadpassen denken ook dat het niet echt gaat gebeuren. Ook omdat natuurlijk, terwijl jij staat te frauderen, ben jij wel, ja, je staat ergens bij een laadpaal. En die laadpaal die is in de openbare ruimte. Dus je staat in de openbare ruimte, moet je een poosje staan te frauderen. Dat is ook weer een risico, wat veel mensen dan waarschijnlijk weer niet nemen. Misschien staat er wel een camera op je gericht. Nou, dan word je nog gepakt op je kenteken. En ja. Ze zijn bang, want dit hele laadpassysteem, zeg maar, ze hebben ook onderzocht hoe is het nou gekomen. Dat komt eigenlijk gewoon, dit is weer typisch Nederlands, want dit laadpassysteem, wat in heel Europa wordt gebruikt, hebben wij in Nederland bedacht. Wanneer? 2006 of 2007, toen iedereen andere dingen aan zijn hoofd had. Maar iemand had al wel voorzien in Nederland. Er komen laadpalen aan en er moet een systeem komen. Nou, doe maar een pasje. Dit is waarschijnlijk door een paar mensen in elkaar geknutseld. Die hebben helemaal niet stilgestaan bij dit moet te schalen zijn en te beveiligen. En nu hebben we het. En ja, dan, zoals altijd kan je moeilijk weer terug. En zeggen mensen die, nou ja, die ze maken dat er ook wel noodoplossingen zijn. Zo heeft de ANWB sinds kort een melding op je telefoon. Elke keer dat er op jouw laadpas een sessie wordt gestart. Nou, dan heb je het ook al opgelost, hoor.
Ja. Nou ja, oké. Okay. Ik denk niet. Ik ben benieuwd of dit nou. Kijk, de meeste laadpassen zijn. Mensen zijn ook gewoon lease-rijders. En niet dat pasje komt op de zaak binnen en denken: het is goed met je. Ik stond laatst bij een laadpaal bij Fastnet. Toen had een vrouw per ongeluk mijn sessie overgenomen. Dus toen zat ik een beetje haar auto te laden. Ik zei: ja, hallo, dit is niet de bedoeling. Ik was eerst en je bent nu mijn kapasje aan het laden. Zei ze: ja, maar je zit er ook gewoon bij een leasemaatschappij. Ik zei: nee, die betaal ik gewoon wel zelf. Dus ik denk dat niet heel veel mensen dit gaan merken. Ja, dus het is mooi, hè? Mooi om dat zo mee te maken. Ja, nou ja. Goed, ik snap het wel dat het makkelijk te hacken is. Ik zal eens kijken of ik het zelf voor elkaar krijg.
Lekker besparen. Bijna december en dus is het lijstjestijd. Apple trapte dit jaar af in een poging Spotify Wrapped voor te zijn. En dat lukte ook, maar ook maar net, want vandaag is Spotify Wrapped ook beschikbaar. Bij Apple kwam de functie Replay gisteren dus al beschikbaar. En ook daar zie je dan welke muziek je het afgelopen jaar het meest hebt geluisterd. Welke genres, albums, playlists, losse nummers. Bij Apple oogt het elk jaar iets fraaier. Maar het is nog steeds een losse site. Vind ik zo jammer. Bij Spotify zit het gewoon in de app. En dit jaar voor het eerst is er ook een losse site. Maar het zit dus primair in de app. En dat vind ik toch wel veel mooier en directer.
Nou, ik ga het niet doen, jongens. Mijn Wrapped. Ik ben heel benieuwd hoe het gaat eindigen. Ik ben laatst eens van kinderen. Spotify betaald afgegooid. Omdat ik een familieaccount had. En nu zit ik dus weer gewoon op het reclame-account. Maar ik heb nog een YouTube Premium account. Zit nu op YouTube Music. Het is echt, er gebeuren allerlei dingen. Eens kijken, hoor.
Behelpen, Bram.
Ja, het is echt even behelpen. Nou, praten jullie maar door. Ik ga even opzoeken welk kinderliedje ik het meest geluisterd heb.
Heb jij al gekeken, Erwin?
Nou, in dit verband, nee. Nee, ja, ik was ook nog even gealarmeerd door... was een artikel, staat bij de NOS, over... de privacygevaren van replay apps, ja, die heb je dus ook, maar dan van derden, dus niet van Spotify zelf. Of dat zijn dus apps die staan in de App Store en die bieden dan aan, bijvoorbeeld van je Instagram, om een soort van wrapped te maken. Maar ja, die roven dus gewoon al je data, weet je, inclusief wachtwoorden en
oh ja,
is echt link. Moet je echt niet downloaden, niet gebruiken, geen gegevens doorpassen. Daar moet ik je wel even op
letten. Kan het nou, hè? Waarom worden ze ook zo'n dingen goedgekeurd? Dat vind ik zo'n zwakte bot nog steeds van de App Store en van de Play Store.
Ja.
Want die vragen is, al die ontwikkelaars... Ja, je betaalt als ontwikkelaar 30%, wat ik nog steeds best te verdedigen vind. Maar alleen als je dan weet dat je in een nette winkel staat. Maar dit niet een winkel waar ook dit soort rotzooi te downloaden is.
Ja. Wel heel zijn er dan toch doorheen geglipt. Ja.
Nou jongens, Lada Da is mijn favoriete, is mijn meest geluisterde nummer van Cloud. Nou, dat is op zich nog wel, kom je nog wel mee weg, hè, die Lada Da. Ook wel veel met de kinderen geluisterd. Maar er zit ook een bij van, waar wonen mensen die veel hetzelfde luisteren? Er staat er in Haarlem, Floris, bij jou luisteren mensen hetzelfde. Ook wel Baarlem genoemd natuurlijk, vanwege al die kinderen. Want daar wonen ook veel fans van Buurman en Buurman, Sesamstraat en Bassie en Adriaan. Nou, lekker.
Ja,
het is weer duidelijk in welke fase van mijn leven ik zit. Dankjewel, Spotify.
Heerlijk. Ja, en andere diensten die hebben ook een lijstje. YouTube Music die heeft het per seizoen. Dat is ook leuk, Bram. Kan je elke 3 maanden kan je een lijstje laten maken.
Oh, leuk.
Apple Boeken, die doet ook een lijstje. Als je daar boeken in leest, dan zeggen ze zelfs wat voor soort lezer jij bent. Dat zit dan wel weer native in de app. Vind ik ook gek, doet dat dan ook in Apple Music. En Pocket Casts, yeah, die podcast app, die heeft ook een lijstje. Dan kan je zien hoeveel uren je aan podcast hebt gespendeerd. Dat is ook wel lachen.
Ik weet eigenlijk niet of ik dat per se zou willen weten, zoveel.
Nee, het is altijd confronterend, hè. Gesodemieter dan bij Viaplay. Vandaag zouden we eigenlijk de kwartaalcijfers naar buiten komen. Een maand later al dan gepland, maar ze zijn weer uitgesteld. Want Viaplay moet langer praten met schuldeisers. Het bedrijf draait enorme verliezen. En dat is ook niet gek als je kijkt naar Nederland. Want hier gaat het nog relatief goed, maar het Formule 1 seizoen is klaar. En iedereen zegt meteen zijn abonnement op. De zoekterm Viaplay opzeggen was bij Google trending. Ja, die was meteen trending. En dat leidde tot een storing op de opzegpagina van Viaplay. En daarna werd er ook nog eens heel veel gegoogeld naar Viaplay opzeggen werkt niet.
Oh. Oh man.
Ja, ze gingen er ook wel zo hard in natuurlijk, hè, een paar jaar geleden. Met al die mega-investeringen. Ja, tering, wat je die een keer terugverdiend hebt, ben je echt heel lang verder. Ja.
Maar wanneer begint het seizoen weer dan? Over 2 maanden of zo, toch? Het is eigenlijk maar een kleine pauze.
Ja, maar dat is toch genoeg om even te pauzeren.
Dan nog. Wel nog, ja, oké. Okay. Ja, nou ja.
Ja, en het is al duurder geworden. Veel mensen kijken toch naar dat F1 Pro. Wat dan iets goedkoper is als je alleen naar Formule 1 kijkt. Ja, het wordt ingewikkeld voor ze. Net als elk jaar hebben we ook weer een gift guide dit jaar. Als een soort van cleanser na de Black Friday koopweek. Hij staat ook op onze site en in de show notes. Maar we pikken er eentje uit. Moodblocks.
Ja, dat was mijn favoriet. Ik heb er ook een short over gemaakt deze week. Echt wel een leuk ding. Het deed mij meteen denken aan de mixtape van Waleer. Weet je nog? De cassettebandjes die je dan maakte. Ja, het is allemaal verschillende nummers, verschillende LP's. En dan, wat voor mixtape was het? Was het voor Brijs? Of was het misschien voor iemand waar je een oogje op had? Wat moodblocks, dat zijn... het zijn vierkante kaartjes, plastic kaartjes. Wel eens een mooi printje op en leuke kleurtjes. Maar, en dat zijn eigenlijk smart cards. Er zit NFC op. En wat je erop... Nou, je zet er eigenlijk niet eens letterlijk muziek op. Maar je zet er een link op naar muziek. Dus een afspeellijst uit je Spotify of Apple Music. Of in het geval van Bram, YouTube Music. Maar, en die schrijven er dan op. Via de Moodblocks app. Zo'n kaartje kun je dan vervolgens tegen jou, je eigen smartphone houden, maar ook die van een ander natuurlijk. En dan start er die muziek, die afspeellijst, met spelen. Maar dat werkt trouwens alleen met Sonos speakers. Dus het is wel echt een dienst exclusief voor Sonos speakers. Je hebt er wel aan 1 Sonos speaker al genoeg om het te laten werken. Er zijn ook nog trouwens kant-en-klare moodblocks, waar dan Sonos radiostations op staan. Maar die blanco cards, ja, die zijn eigenlijk het leukst, die blocks. Kosten voor een 5-pack €30. Daar kun je dus weer een beetje die mixtapes mee maken. En dus ook aan iemand schenken bijvoorbeeld. En we hebben op de redactie, is ook nogal tof. Want naast dat je dat via je smartphone kan doen, hebben ze ook nog een speciale dock ontwikkeld, de Mood Play. Die is helaas wel wat duurder trouwens, €250. Maar het ziet er een beetje uit als een soort mini platenspeler. En daar zet je dan zo'n card op. En er zit ook meteen bediening op, volume, vooruit, achteruit, pauze. De werking is verder hetzelfde. Hè? Dus die streamt de link met de afspeellijst met muziek naar je Sonos speaker. Maar, nou ja, ik vond het wel... Hè, we hebben hem op de redactie staan en iedereen had toch wel zoiets...
Nou, dat was grappig. Je denkt natuurlijk in eerste instantie... wat is dit voor gimmick ding? Want weet je, iedereen, je weet het, hè, voor wat is het? We denken voor €30 kun je 100 NFC-chips, misschien nog wel meer, kopen... die gewoon van die stickertjes... Het is natuurlijk best aan de prijs voor gewoon een sticker met een link waar je een link aan kunt koppelen. Dat heb je niet voor nodig. Maar ja, met het apparaatje erbij, dan ga je toch een beetje zoeken van waar heb ik zin in. En je zet hem erop en het werkt snel, echt wel snel genoeg. En het is toch leuker dan ik dacht. Ja, dus echt, het is toch wel een leuk, het is niet wel een leuk idee omdat het digitale geestig weer wat tastbaarder te maken. Dat is toch waar mensen toch naar op zoek zijn.
Nou ja, en inderdaad, je ziet ook dat er steeds meer vinyl verkocht wordt omdat het tastbaar is. En dan zit er vaak een downloadcode bij. Binnen het tastbare en het makkelijk. Ik zag wel iets leuks bij iemand thuis een keer. Die had inderdaad van die stickertjes besteld, van NFC-stickers. En die had hij dan binnen aan de hoes van zijn LP geplakt. En dan had hij zo'n muur waar een paar LP's op stonden. Ah, ja. En als hij dan met zijn telefoon die LP scande, dan ging het muzieksysteem in zijn huis die plaat spelen. Dat vond ik ook wel een leuke.
Ja, wow. Ja, dat is een beetje hetzelfde, ja. Leuk.
Maar Floris, je had ook een leuk speeltje in huis, toch? Erik had hem gereviewd, maar...
Ja,
de Portal,
ik had hem even kort al gedaan. De PS Portal, ja. Een omstreden apparaat is het geworden. Het is eigenlijk een heel simpel ding. Het is eigenlijk gewoon een PlayStation 5 controller door de midden gezaagd met de 8-inch scherm ertussen. En die staat in contact met jouw PS5. Dus je drukt op dat apparaatje, die zet je aan. En dan zet dat apparaatje via wifi zet jouw PlayStation aan. Die zegt ook piep, net als normaal. En dan gaat die gewoon aan. En dan gaat die PlayStation 5 van jou streamt alles naar die portal. Of althans de games. Dus niet bijvoorbeeld Netflix en zo, maar gewoon de games. Die streamt hij naar die portal. En dat werkt prima. Erik en ik hebben het op verschillende manieren geprobeerd. Ook met slechtere internetverbinding duurt het langer om de verbinding tot stand te brengen. Maar als hij er helemaal is, ja, dan werkt het. En het ziet er prima uit. En het is en dan het omstreden deel is dat hij eigenlijk maar één ding doet. Het kost iets meer dan €200. En hij doet alleen maar dat. Dus je moet ook zelf al een PS5 hebben. Je kan er geen games uit de cloud op streamen of zo. Je kan er ook niks lokaal op draaien. Dus als je geen internet hebt, dan werkt het niet. Het werkt wel als je van huis bent. Dus je kan ook bij jou thuis gaan zitten.
De game moet op je PS5 staan, hè?
Ja, de game moet op je PS5 staan.
Ja.
Ja. Ja, dus het is een apparaat met ja,
het is wel een mooi apparaat. Het zag er wel goed uit.
Het is een mooi apparaat, ja. Ja, en de grap is, want ik heb dan een hoop vrienden en die hebben een Steam Deck. Wat in hetzelfde vaarwater zit qua handheld. Het is een handheld. Alleen een Steam Deck is het andere uiterste. Zo'n
Steam
beetje
Deck?
Qua
die... Steam Deck.
Ja. Nou, maar sorry, je moet wel iets kunnen. Ja. Nee, maar je moet iets kunnen, weet je wel. Het is toch een beetje... Je moet een beetje verstand hebben van computers als je daarmee aan de slag gaat. Het is niet zo laagdrempelig als dit. En dat vond ik juist wel aantrekkelijk. Ja, dit vond ik aantrekkelijk aan die PlayStation Portal is... Je zet hem aan en je gaat spelen. En er is niks om bij te houden. Er is niks om te updaten. Er is niks van instellingen wat je... Nee, het werkt gewoon. Ja. En dat vond ik hier toch wel...
Ja, en dus het idee is een beetje dat als de tv bezet is thuis... door andere gezinsleden of iets... Ja, dan kun jij toch gewoon lekker je game spelen.
Ja.
Via zo'n portal. Ja.
Oh, ja. Dat is het hoofddoel, ja.
Je hebt ook best een leuke tweede tv voor €250. Zoveel kost die toch? Een tweede schermpje voor op je kamer of weet ik veel wat. Nou ja, het is vooral...
Heel zielig op je kamer, Bram.
Ja, of je nou zielig op je kamer zit te gamen... of zielig met je koptelefoon beneden zit te gamen. Ik weet niet waar mijn voorkeur naar uitgaat.
Wat zieliger is.
Nou, ik vond vooral een heel mooi... Ik zie mezelf eerder met zo'n ding kopen dan een PlayStation. Maar dat kan dus niet. Dat is een beetje jammer. Je kunt ook niet die cloud... PlayStation Cloud kan dus ook niet. Dat vind ik ook wel een teleurstelling. Wat je op je smartphone wel kan. Dat, op zich, dat ding hoeft niks te kunnen. Als je toch alleen hoeft te streamen, kun je net zo ook cloud gamen daarop toestaan. Dat is niet onmogelijk,
hebben ze
het dus
nog niet. Nee. En ik vraag me ook af of ze dat ooit gaan doen. Het is natuurlijk wel ook in het belang van PlayStation om apparaten te blijven verkopen. Maar daar komt ooit natuurlijk een omslagpunt.
Ik heb altijd geleerd dat die apparaten redelijk tegen kostprijs verkocht worden. Ik weet niet of het nog steeds zo is, ja, hoor. Maar dat de winst op de games gemaakt wordt.
Deels,
je
maar minder
moet je een Switch
inderdaad
kopen, Bram.
Ik heb al een Switch die ik niet gebruik. Dus ik zit wel even goed met apparaten.
Nou, maar goed, het is een apparaat met voor's en tegens, maar ik denk dat er wel een doelgroep voor is.
Ja, zeker. Ja, het is een mooi ding. Gewoon een mooi ding. Dat is ook leuk, toch? Mooi gadget.
Tot slot, zoals altijd, onze tips. En ik had het er helemaal in de intro al over. Je denkt, waar blijft het nou? Ik zeg, we hebben weer een app. Hoe zit het nou, Erwin?
Ja, de Bright app. Ach man, we zijn er al een hele tijd mee bezig. Maar ik kan alvast verklappen, en zo moet je het ook even opvatten, dat de iOS-versie in de App Store staat, live. We hebben het nog niet aangekondigd, want we zetten nog wat puntjes op de i. En we wachten nog op de Android-versie. Dus daarom is het nog niet verder, hebben we het nog niet groot bekend gemaakt. Maar dus een beetje als een sneak peek. Vermelden we het alleen hier in de podcast voor onze trouwe luisteraars. We gaan ook niet de link in de show notes zetten. Trouwens nog een laatste tip voor de tip. Maar als je dus in de App Store op Bright.nl zoekt, ja, het duurt wel even voordat die in de lijst verschijnt. Want ja, we zijn 3 jaar afwezig geweest. Ik verwacht dat op het moment dat we hem wel aankondigen en mensen hem weer hopelijk massaal gaan downloaden, dat wel weer goed komt natuurlijk. Maar hij staat er echt tussen.
Ja, en die beoordeling is ook nog een beetje gedateerd. Dus als je hem downloadt, geef meteen even die 5 sterren, beste luisteraar. Want komen wij weer wat meer naar boven toe. De plekken die app verdient, hoor. Want dat ziet er mooi uit. Echt super blij mee. Na 3 jaar afwezig zijn we er weer. Zo dichtbij mogelijk als we kunnen.
Ja, want dat was wel een... En want we hadden ook met een schone lei kunnen beginnen. Ja, gewoon een nieuwe entry, zeg maar. Maar we vonden het er ook wel leuk, want ja, wij zelf, maar we weten ook van een aantal mensen, die hebben gewoon nog de oude app, die dus niet meer werkte, nog steeds wel op hun telefoon staan. Nou, die wordt nu gewoon geüpdate en dan doet hij het weer. Jee.
Wauw.
Ja, dus misschien hebben mensen het al opgevallen als ze nog in een updatelijstje kijken. Dat ze denken, hè? Heb de Bright app een update gekregen?
Ja, maar wie doet dat nog, Floris, toch? Kijk jij dat nog
ooit? Ik deed dat ooit heel trouw. Ik deed dat ooit. Bijna elke dag, maar al lang niet meer.
Nee.
Zo jammer.
Wat heb jij voor tip, Floris?
Mijn tip is weer eens een serie. Fargo. Seizoen 5 is begonnen. Is in Nederland op Videoland te zien. Gek genoeg. Ja. En de slechterik is deze keer John Hamm. Don Draper uit Mad Men. Met een cowboyhoed op.
Zegt hij weer zo weinig of niet?
Nou, het is, hij zegt vooral hele vreemde dingen. Oké. Laat ik het daarbij houden. En de hoofdrol is voor Juno Temple. Die is bekend als Keeley uit Ted Lasso.
Oh ja.
En zoals altijd speelt het zich af in Minnesota. En die vriendelijkheid, daar schuilt dan weer geweld onder. En dit keer voelt het als een soort extra gewelddadige versie van Home Alone. Ja, past mooi in deze periode. Elke woensdag verschijnt er een nieuwe aflevering. Er zijn er, denk ik, vandaag is er een nieuwe, dus er zijn er nu 3. Ik verheug me nu alweer.
Dan moet even opsparen en voor de zomer, voor de kerstvakantie even overhouden. Voel ik bij mezelf.
Ja, kan ook, ja. En Bram, heb jij een tip?
Yes, ik ben aardig verknocht en weer helemaal bij met de podcast Sherlock & Co. BBC co-productie. Het is een super ambitieus project waarin het doel is, ik ben benieuwd of ze het waar kunnen maken, maar het doel is om alle originele Sherlock Holmes boeken als podcast afleveringen, hoorspelen uit te brengen. Dus ja, de Sherlock Holmes is begonnen met korte verhalen. Hè? Het karakter geschreven door Sir Arthur Conan Doyle. Natuurlijk bekend door alle series die ervan gemaakt zijn. Ik ben zelf nog een keer in het Sherlock Holmes museum geweest in Londen op de Baker Street. Super grappig om te zien allemaal. Maar die verhalen zijn gewoon heel erg, echt de trendsetters. Toen de tijd trendsetters op het gebied van misdaad novelles. En het leuke van die podcast is, ze volgen dus Dr. Watson, de assistent van Sherlock Holmes. Maar dit hebben ze wel in een superleuk modern jasje gedaan. Die is namelijk na zijn, terug is van de oorlog, is hij een podcaster geworden en probeert hij zijn podcast te vullen door Sherlock Holmes te volgen, zijn huisgenoot en private investigator. En het is heel lekker Brits gemaakt met superveel grappen en spanning zit er ook wel in. Gewoon hele rijke productie. En het is elke keer dus zeg maar 3 afleveringen voor 1 boekje. En dan gaan ze weer door naar het volgende boek. Dus het is heel ambitieus project.
Hoeveel boeken zijn
project. Er, Bram? Dat weet ik niet, maar ze kunnen nog wel even door. Ja, ik weet niet precies. Maar het is ook zo leuk. Ik gebruik zelf de Pocketcast app. En als ik niet weet wat ik moet luisteren, merk ik toch heel vaak dat ik even naar die trending ga kijken of naar For You ga kijken. En ze schieten vaak raak, moet ik zeggen, daar bij Pocketcast. Toch leuk dat zo'n relatief kleine app zo goed werkt eigenlijk. Deze heb ik ook uit dat lijstje gehaald. Dus Sherlock en Co. heet die.
Dat klinkt wel goed. Ik mis die serie van de BBC al sinds die er niet meer is.
Ja, die was top.
Martin
ja.
Freeman. Die was leuk. Nee, ik ga dit proberen. En dan zijn wij weer rond. Bedankt weer voor het luisteren. Laat gerust iets van je horen. Mail naar podcast@bright.nl of drop een DM op een van onze socials. En als je luistert op Apple Podcasts of Spotify, laat dan een review achter. Vinden we leuk.
5 sterren.
Tot volgende week.
Later.
Bye.